Er wordt een preek voorgelezen van J.C. Philpott. Die wordt gepubliceerd in Laatste Preken van J.C. Philpott, deel 6. De titel van de preek is De zegen van het vertrouwen op de Heere. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen in de Cowper Street Chapel op zondagavond 18 juli 1869. Naar aanleiding van Jeremia 17 vers 7 en 8. En daar is verschillende vertalingen mogelijk over het woord man of mens. Gezegend is de man die op den Heere vertrouwt. En wiens hoop de Heere is, want hij zal zijn als een boom die aan de wateren geplant is, en zijn wortels uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Tot zover de tekst. Wat een vreselijke zaak is het om onder de vloek van God te zijn, om zijn vloek te hebben in ons lichaam, zijn vloek in onze ziel, zijn vloek in ons gezin, in ons bezit, in ons uitgaan en in ons ingaan, zijn vloek in het leven, zijn vloek in de dood en zijn vloek tot in alle eeuwigheid. En hoe heeft de vrees en angst voor deze vloek het hart van velen doen verdorren als het gras, hen dag en nacht vervuld met sombere voorgevoelens, en hen doen wegzinken onder angsten om in wanhoop te sterven en voor eeuwig onder de toren van de Almachtige te liggen. Maar anderzijds, wat een gelukzaligheid en zegen is het om onder de zegen van de Heere te zijn. Zijn zegen in het lichaam, zijn zegen in de ziel, zijn zegen in ons gezin, zijn zegen in ons bezit, zijn zegen in het leven, zijn zegen in de dood en zijn zegen tot in alle eeuwigheid. En evenals er velen zijn die onder zijn vloek hebben gevreesd en gebeefd, terwijl de uitkomst bewees dat er geen werkelijke reden voor angst was, zo hebben ook velen zich verheugd of gedacht dat ze zich verheugden in Gods zegen, terwijl het allemaal een misleiding was. Zij behoorden immers tot degenen die zeiden dat zij gezegend zouden worden, ook al deden zij de dronkene tot de dorstige, Deuteronomium 29. Wij moeten dus onze vrezen en gevoelens, onze twijfels en angsten over deze zaken in het geheel niet nemen voor onfeilbare aanwijzingen of wij onder de vloek of onder de zegen zijn. Maar wij moeten naar het woord van God gaan. Dat is de grote scheidsrechter. Dat is Gods eigen oordeel over deze zaken. Dat spreekt als de stem van God. Dat verklaart wie naar de gedachte en het oordeel van God onder Gods vloek zijn en wie naar de gedachte en het oordeel van God onder zijn zegen zijn. Nu ken ik in heel Gods woord geen opmerkelijker passage om duidelijk te maken wie onder de vloek en wie onder de zegen zijn, dan mijn tekst en de context. De Heilige Geest maakt middels de pen van Jeremia een tegenstelling tussen degenen die onder de vloek zijn en degenen die onder de zegen zijn. Hij zegt over de eerstgenoemde, terwijl hij gezaghebbend spreekt in de naam des Heren, zo zegt de Heren, Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van de Heere afwijkt. Staat in vers 5. De Heere beschrijft hier niet het zedelijke of het onzedelijke karakter van de mens. Hij zegt niet, vervloekt is die dief of de overspeler, de afperser, de moordenaar, de mens die in openbare onheiligheid leeft. Hij zet dat alles opzij. En hij richt zijn oog en hij legt zijn hand op één kenmerk. Dat kan samengaan en ook inderdaad samengaat met de grootste zedelijkheid. En misschien wel ook met de hoogste belijdenis van godzaligheid. Ik zal u vertellen, zegt de Heere, wie onder mijn vloek is. Dat is de mens die op een mens vertrouwt, die vlees tot zijn arm stelt. En zodoende wijkt zijn hart van de Heere af. Als voor mens kan dus ook man genomen worden. Of mens of man. Dat is de man die op een mens vertrouwt, die vlees tot zijn arm stelt. En zodoende wijkt zijn hart van de Heere af. Nu, als wij een breed en een algemeen onderzoek instellen, wie is er dan vrij van deze kennisgeving, van het eeuwige ongenoegen van de Heere? Wie kan zeggen dat hij niet op een mens vertrouwt en geen vlees tot zijn arm stelt? Ach, allen hebben het gedaan en allen zullen het doen, totdat ze beter onderwezen zijn. Het vertrouwen van de meesten berust geheel op deze grond. Zij vertrouwen op een mens, op zichzelf of op een ander. En zij stellen vlees tot hun werkende arm om hun eigen heilsplannen uit te werken, hun eigen goedheid op te bouwen, hun eigen gerechtigheid op te richten en iets in en door het schepsel voor te brengen, waarmee zij de eeuwigheid met God hopen door te brengen. Maar dit is het voor hen kenmerkende punt waarop God in het bijzonder zijn hand legt, dat hun hart van de Heere afwijkt door op een mens te vertrouwen en vlees tot hun arm te stellen. Want het is in Gods oog onmogelijk dat een mens in deze zaken neutraal is. Het is in Gods oordeel onmogelijk dat een man enerzijds op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, en anderzijds op God vertrouwt en Gods kracht tot zijn arm stelt. God kent geen dergelijke neutraliteit. Hij ziet zulke halve maatregelen niet door de vingers. Hij staat niet toe dat een mens met één been op zichzelf en met één been op God, met één voet op de vrije wil en met één voet op de vrije genade staat. Dat een mens met zijn rechterarm zijn eigen gerechtigheid werkt en met zijn linkerarm evangeliezegeningen neemt. Zo'n neutraliteit is in Gods oog even slecht als het in het geval van een oorlog voor een mens, een onderdaan van koningin Victoria, slecht zou zijn om neutraal te zijn, om nu eens aan de kant van de koningin en dan weer aan de kant van de indringer te staan. Zo'n man zou het verdienen om voor het oog van beide legers te worden doodgeschoten. Want in vers 6 staat, hij zal zijn als de heide in de wildernis. Misschien hebt u bij Haldershot wel eens een schraal heideveld gezien. Een stuk grond waarop russen groeien. Er staat er een voetnoot. Een rus is een geslacht van planten uit de russenfamilie die oppervlakkig gezien op gras lijkt. De bodem is niet goed genoeg om voedsel voor mens of dier te produceren, maar ze kan een beetje armetierig blad voortbrengen Een paar miserige russen die wat afwisseling brengen in het dorre zand en het oog strelen, maar geen voedsel of nuttigheid in zich hebben. Zo is het ook, deze man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Als een heideveld in de wildernis, met een fleurig uiterlijk en iets wat lijkt op groen en groei, maar wanneer het aan een onderzoek wordt onderworpen, een miserige opbrengst die nog zichzelf, nog iemand anders ten goede komt. Er staan een paar arme tierige, wegkwijnende, miserabele heideplanten, die een lam niet kunnen voeden en zelfs geen geit in leven kunnen houden. Zo'n man gevoelt het niet wanneer het goede komt. Het goede kan tot anderen komen, maar het goede zal nooit tot hem komen. Een zegen kan op de rechtvaardige neerdalen, maar geen zegen zal op hem neerdalen. Door op een mens te vertrouwen en van de Heere af te wijken, plaatst hij zichzelf buiten het bereik van Gods zegen. En zet hij zichzelf op een plaats waar Gods barmhartigheid niet neerdaalt. Daarom gevoelt hij het nooit wanneer het goede komt, want er is geen goed voor hem. Maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land. Hij heeft slechts een godsdienst in naam en in schijn, zonder iets vruchtbaars, goddelijks of godverheerlijkends. En zo leeft hij en zo sterft hij onder de eeuwige vloek van de Almachtige. Als iemand die vlees tot zijn arm stelt en op een mens vertrouwt. Nu is het vanavond mijn doel om met de woorden van onze tekst als uitgangspunt tegenover zo iemand de persoon te stellen over wie God zijn zegen heeft uitgesproken. En dan zult u zien hoe die twee op bijna elk punt verschillen. Hoe de Heilige Geest met zijn levendige en krachtige pen deze beide personen getekend en in zulke levensechte kleuren geschilderd heeft, dat elk als het ware een opvallend contrast vormt met de ander. Zo kunnen wij die twee mannen in de vloek en in de zegen vergelijken, Gods handelingen met elk zien en zo, als wij onder de zegen zijn, voor onszelf enige goede hoop door genade opmaken en enig getuigenis hebben dat niet de vloek op ons rust, maar de zegen des Heren die rijk maakt en hij voegt er geen smart bij. Daarom zal ik bij het openleggen van de tekst met Gods hulp het volgende doen. Ten eerste, uw gedachten richten op de gezegende staat van de man of mens die op den Heere vertrouwt en wiens hoop de Heere is. En ten tweede, ingaan op de vergelijking die de Heilige Geest ons heeft gegeven, dat zo'n mens lijkt op een boom die aan de wateren geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. En in de derde plaats spreken over de vruchten en de zegeningen die daaruit voortkomen, dat hij zo door Gods hand aan die wateren en aan een rivier geplant is, want dat hij het niet gevoelt wanneer er een hitte komt, maar zijn loof groen blijft en in een jaar van droogte zorgt hij niet en hij houdt niet op van vrucht te dragen. Dus punt 1. De gezegende staat van de mens die op den Heere vertrouwt en wiens hoop de Heer is. Ten tweede dat zo'n mens lijkt op een boom die aan wateren geplant en wortels uitschiet aan een rivier. En ten derde de zegeningen dat hij niet gevoelt als er een hitte komt en zijn loof groen blijft in de jaren van droogte, niet zorgt en houdt niet op van vrucht te dragen. Allereerst dan de gezegende staat van de mens die op de Heere vertrouwt. In de openingswoorden van deze toespraak heb ik aangegeven dat wij onze vrezen en gevoelens niet voor onfeilbare kenmerken en aanwijzingen van onze staat en bestaan voor God moeten nemen. Als wij onze vrezen en gevoelens in een bepaald stadium van onze bevinding als een bewijs zouden nemen, zouden wij een totaal onjuiste conclusie trekken. Bijvoorbeeld, wanneer de Heere zijn genadige werk in het hart van een zondaar begint, dan legt hij het kwaad van de zonde voor hem open en zendt hij de Heilige Geest met kracht in zijn consciëntie om zijn wet toe te passen. En met de wet komt een vloek. Hij is onder een bewust gevoel van Gods toorn in zijn consciëntie, onder de toepassing van de vurige wet, onder de ontzettende bevatting van de toekomende toorn, onder ellendige voorgevoelens van wat zijn staat zal kunnen zijn voor tijd en eeuwigheid. Terwijl zo'n mens in die staat en dat stadium van bevinding is, zou hij dus totaal verkeerde conclusies trekken als hij concludeerde dat hij in deze ellendige toestand moet leven en sterven, dat hij voor altijd Gods toorn zal voelen, omdat hij nu Gods toorn voelt, dat hij onder de vloek der wet zal leven en sterven, omdat hij nu onder de vloek der wet is. En dat hij ontzettende voorgevoelens van een ontzaggelijke eeuwigheid zal hebben op zijn sterfbed, omdat hij deze nu heeft. Wij zullen zo iemand in dat stadium gaan beschouwen om een helderder licht op dat hele onderwerp te werpen. Dan zullen we zien dat de Heere zijn wet in zijn consciëntie zendt en een besef van zijn ongenoegen in zijn gemoed laat neerdalen, juist met het doel om hem af te brengen van zijn vertrouwen op een mens en het stellen van vlees tot zijn arm, omdat hij niet zou leven en sterven onder de vloek die degene aankleeft die wel op een mens vertrouwen en vlees tot hun arm stellen. Hij vertrouwde evenals anderen op zichzelf. Hij stelde evenals anderen vlees tot zijn arm, door, nadat hij dacht, een gerechtigheid uit te werken die God zou behagen, en door een aantal goede werken te verrichten, om een toren van Babel op te bouwen die tot de hemel zou reiken, en om aan de eisen van een rechtvaardige wet te voldoen, door te geven wat die wet eiste. Maar de toren achtervolgt nog steeds, de vloek blijft nog steeds, de vrees overheerst nog steeds, de dienstbaarheid houdt hem nog steeds in haar greep. Door middel hiervan wordt hem uiteindelijk de dwaasheid geleerd van vlees tot zijn arm te stellen en te vertrouwen op een mens, op zichzelf of op iemand anders. Zo komt de vloek in voorbereiding op de zegen, de wet voor het evangelie, het verbreken van de arm en het vernietigen van het vertrouwen op het vlees voor het ophouden om op een mens te vertrouwen en vlees tot zijn arm te stellen. Wanneer wij hem dus beschouwen in die periode, dan wordt hij tot het punt gebracht dat hij geen vertrouwen meer kan stellen op zichzelf of op iemand anders. Telkens wanneer hij vertrouwen stelde op zichzelf of op iemand anders, kreeg hij met niets dan teleurstelling te maken. Telkens wanneer hij iets van het schepsel aanvaarde, volgde niets dan kwelling, verpletterde hoop en verijdelde verwachtingen. Nu, terwijl hij in deze toestand is, begint de Heere met hem te spreken vanaf het verzoendeksel. Hij brengt hem dicht bij zichzelf als genade God. Hij begint zijn woord te openen voor zijn bevatting, verlicht de ogen van zijn verstand, laat een zoete belofte in zijn hart dalen en ontdekt zijn waarheid in haar zoetheid en zegen. Of hij brengt door dergelijke werkingen van zijn genade, want wij kunnen de Heere niet beperken, want hij heeft verschillende manieren om zijn waarheid aan gelovige harten te ontvouwen. Dus of hij brengt door dergelijke werkingen van zijn genade deze arme, beproefde, benauwde en geoefende ziel ertoe om op hem te zien. En hoe meer de ziel in staat wordt gesteld om op hem te zien, hoe meer ze in hem zijn gepastheid ziet voor haar noden en haar ellenden. Hoe meer wij op het schepsel zien, hoe slechter dat blijkt te zijn. Hoe meer wij op onszelf zien, hoe slechter wij blijken te zijn. Hoe meer wij op een mens of op onszelf vertrouwen, hoe groter de teleurstelling is. Maar wanneer wij van dit ijdele vertrouwen worden afgetrokken en door de kracht der genade in staat worden gesteld om te zien wie en wat de Zoon van God is, wanneer hij aan ons gemoed wordt voorgesteld in het woord of in de zoete openbaring van zijn persoon en werk, en wanneer het de Heilige Geest behaagt uit de dingen van Christus te nemen en ze ons te laten zien, en een levend geloof in onze ziel op te wekken, dan beginnen wij te zien en te voelen hoe waardig hij ons vertrouwen is. Wij zien zijn heerlijke persoon, Immanuel, God met ons. En al de heerlijkheid van God die straalt in zijn zo schoon en gezegend aangezicht. En dit maakt geloof en liefde gaande. Wij zien van tijd tot tijd wat een wonderlijk werk hij kwam doen. En hoe hij dit werk volkomen deed. Ons wordt te zien gegeven hoe hij kwam om de zonde teniet te doen door de offeranden van zichzelf. Om de ongerechtigheid te verzoenen. Een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En de hele wil van God te doen. En wij ondervinden dat als wij op hem zien, op hem vertrouwen en het gewicht van onze vermoeide ziel op hem werpen, er een houvast is, er een steun is, er een bemoediging is die we nooit ergens anders hadden kunnen vinden. Wij hebben het schepsel beproefd en hoe meer wij op het schepsel leunden, hoe zwakker het was. Maar wanneer wij van het schepsel worden afgebracht en op de Heere beginnen te leunen, eert hij dat geloof door ons te tonen wat een sterk fundament in zijn persoon en werk is gelegd. Zo trekt hij ons en bemoedigt hij ons zoet door zijn lokkende genade om uit ons ellendige zelf te komen, waarin niets is dan alleen verwarring en teleurstelling, dienstbaarheid, zonde en ellende. En om tot hem te komen en rust en vrede te vinden. En als wij het voordeel en de zegen hiervan ondervinden en Gods aangezicht begint te lichten als het aangezicht van de Vader in Christus Jezus, en de Heilige Geest onze zwakheden te hulp komt, dan beginnen wij te zien wat een gepast voorwerp voor het geloof deze lieve Zoon van God is. En hoe meer wij in Hem geloven, hoe zoeter wij Hem ervaren, en hoe meer Hij het geloof naar Zijn heerlijke persoon en werk doet uitgaan, hoe meer duisternis uit het gemoed wordt verdreven. Van hoe meer dienstbaarheid de geest wordt losgemaakt en hoe meer vrede en vertroosting in de ziel worden gevoeld. Dit is op de Heere vertrouwen. Gezegend is de man of mens die op den Heere vertrouwt. Wel nu. Deze lessen worden ons geleerd, opdat wij altijd de Heere tot ons vertrouwen zouden stellen. Tenzij wij enige ontdekking van deze aard hebben gekregen, enige nabijbrenging van de persoon en het werk van Christus, enig zoet onderwijs om Hem bekend en dierbaar te maken, enige openbaring van Zijn persoon, bloed en werk, dan is er geen vertrouwen in Hem. Dan is alles zo in het ongewisse. Maar wanneer Hij zichzelf bekend en dierbaar heeft gemaakt, dan leert Hij ons door deze dingen op Hem te vertrouwen. Nu is Hij vastbesloten om ons op alle tijden en bij alle gelegenheden op Hem te doen vertrouwen, omdat Hij deze zoete gevoelens niet zal laten voortduren, noch de ziel altijd verwennen door haar gerust te stellen. Maar Hij zal ons leren om op Hem te vertrouwen wanneer wij deze openbaringen niet kunnen zien. En zo kan het zijn dat Hij enige beproeving in de voorzienigheid, of enige verdrukking in het gezin, of enige omstandigheden in de genade over ons brengt, die het gemoed heel erg op de proef stellen. Misschien verliezen wij op die tijd onze beste vriend uit het oog, en beginnen we door ongeloof en zwakheid en de gistende goddeloosheid van ons ellendige hart weer op onszelf te vertrouwen en vlees tot onze arm te stellen. En wat is het gevolg? De Heere verschijnt niet. En wij komen in dienstbaarheid, verwarring en ellende terecht. De Heere moet ons leren op Hem te vertrouwen. En daarom zal Hij die dingen over ons brengen, waardoor wij reden zullen hebben op Hem te vertrouwen. Als wij in de voorzienigheid naar een vriend gaan om hulp, en die hulp ons onthouden wordt, of als wij vertrouwend op onze eigen kracht ondervinden dat die slechts zwakheid is, dat al onze plannen verijdeld en al onze fraaiste ontwerpen ondersteboven gekeerd worden, wat moeten we dan doen? Op de Heere vertrouwen, want dit alles is bedoeld om ons van het zelfvertrouwen en het leunen op een arm van vlees af te brengen, om op de Heere te vertrouwen en te zien op Hem en Hem alleen. En zo is het ook in de genade. Het is gemakkelijk om te geloven wanneer de Heere tegenwoordig is. Gemakkelijk om op het water te lopen wanneer Hij ons ondersteunt. Maar hoe zijn wij in een storm? Hoe vergaat het ons wanneer omstandigheden er dreigend uitzien, de consciëntie ons beschuldigt en verzoekingen van verschillende aard de kop opsteken, waarvan sommigen ons van de weg aftrekken, en sommigen ons alarmeren en bedreigen? Wel, evenals Petrus beginnen we dan in het water weg te zinken. En nu wil de Heer ons leren nog steeds te vertrouwen, niet te leven door gevoel of aanschouwen, maar te leven door het geloof in de Zoon van God, Hem te vertrouwen in het donker. Op Hem te zien, omdat er niemand anders is die ons enig goed kan doen. Hem aan te hangen, omdat waar wij ook kijken, alles duisternis, verwarring, schuld en dienstbaarheid is, behalve in Hem en door Hem. En zo wordt ons bij tijden geleerd op de Heere te vertrouwen. Soms uit pure noodzaak, omdat wij geen andere toevlucht hebben. Uit alle andere hoop verdreven zijn en geen andere hulp hebben. Uit pure noodzaak, evenals in het geval van Esther, toen zij tot de koning ging. Uit pure noodzaak, omdat we niemand anders hebben om het van te verwachten. En we zullen altijd, vroeg of laat, ondervinden dat als wij op de Heere vertrouwen en niet op onszelf, als we niet vlees tot onze arm stellen, God dat geloof zal eren en dat vertrouwen zal bekronen met zijn kennelijke goedkeuring. En daarom gezegend is de mens die op de Heere vertrouwt. En is in de Heere niet alles om dit vertrouwen te ontlokken? Kijk eens naar zijn macht. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. O, wat een almachtige kracht! Waar kunnen wij kracht vinden in iemand anders? Kracht in onszelf of in een vriend? Al hun sterkte is zwakheid als het erop aankomt. Al hun hulp faalt en wordt verbroken in geval van nood. De Heer heeft alle macht en kracht, zowel in de voorzienigheid als in de genade. Het zilver en het goud zijn zijne en de beesten op 1000 bergen. Hij hoeft maar te spreken en het is er. En zo ook in de genade. Wie anders dan hij kan van vrede spreken tot een onrustige conscientie? Wie anders dan hij kan de last van schuld van het gemoed afnemen? Wie anders dan hij kan angstige vrezen kalmeren? Wie anders dan hij kan zonde wegnemen, ongerechtigheid vergeven, afkering genezen, al onze overtredingen in de diepte der zee werpen en een besef van barmhartigheid en liefde openbaren? Zo zien wij dat hij alle macht heeft. En wanneer wij met het geloofsoog de hoogten, lengten, diepten en breedten van zijn stervende liefde kunnen aanschouwen en zien dat hij degene die hij lief heeft tot het einde, dat hij de voorwerpen van zijn eeuwige barmhartigheid nooit zal begeven of verlaten, dan ontlokt dit aan het hart een vertrouwen op hem. Een nogmaals zien, zoals Jona zag in de buik van de walvis, een nogmaals zien op hem, zelfs vanuit de einden der aarde. En dit is nu een gezegend mens die Gods goedkeuring over zich heeft en soms een zoet getuigenis van God zelf in zijn conscientie. Verder wordt er van zo'n man of mens gezegd dat zijn hoop de Heere is, niet dat zijn hoop op de Heere is, maar dat de Heere zelf zijn hoop is, omdat hij Israëls hoop is. En hij is die hoop waardig. Waar vertrouwen is, daar zal ook hoop zijn, want hoop is verbonden met vertrouwen, ontspruit eraan en is de vrucht ervan. En het is deze hoop die de ziel bemoedigt om zijn aangezicht te blijven zoeken, op zijn woord te pleiten en op hem te zien voor een vervulling in antwoord op het gebed. Wanneer het vertrouwen begint te verslappen, verslapt ook de hoop. Wanneer het geloof zwak wordt in de ziel, kwijnt ook de hoop weg. Maar als het geloof wordt gaande gemaakt, in levende oefening, en met het geloof het vertrouwen komt, dan heft de hoop haar hoofd op als medewerker van geloof en liefde en sterkt zich in de Heere, zoals David deed. De hoop wordt vergeleken met een anker, het welk zeker en vast is en ingaat binnen het voorhangsel. Hij grijpt de Zoon van God stevig vast als voorbidder en middelaar tussen God en mens. En zo wordt de Heer onze hoop. De mens die deze hoop heeft en die op de Heere vertrouwt, wordt gezegend verklaard. En al kan zijn hoop gepaard gaan met veel twijfels en vrezen, veel verzoekingen en beproevingen, veel wegzinken en bezwijken. Want een anker is alleen nuttig in een storm, toch zal hij het noodweer doorstaan, omdat de Heere zijn hoop is. Zijn schip zal niet op de rotsen te pletten lopen, maar te zijner tijd de haven der eeuwige rust binnenvaren. Dit is de mens of man die God gezegend heeft verklaard. En dan komen we bij het tweede punt, de vergelijking die de Heilige Geest ons heeft gegeven. Want de Heer heeft ons een zeer treffend beeld gegeven, dat ik nu met Gods zegen zal trachten te ontvouwen. Hij vergelijkt de in de tekst beschreven mens met een boom, die aan de wateren geplant is en zijn wortels uitschiet aan een rivier. In die hete oosterse klimaten kunnen bomen niet leven en geen vrucht dragen dan alleen op berghellingen of wanneer ze aan rivieren geplant zijn. Want de kracht van de zon is zo intens, de atmosfeer zo droog en de droogte zo aanhoudend dat een boom verdort en afsterft bij gebrek aan voedingsstoffen. De heide kan het uithouden in de wildernis, maar een boom zou sterven onder de droogte waarbij de heide in leven blijft. En daarom wordt deze mens, die de Heere gezegend heeft, vergeleken met een boom die aan de wateren geplant is. Onder deze wateren kunnen wij de onderwijzingen, getuigenissen, invloeden, het werk en getuigenis van de gezegende geest verstaan. Want water is in de schrift dikwijls een type en een beeld van de Heilige Geest in zijn goddelijke werkingen in het hart van Gods heiligen. En aan de wateren geplant te zijn betekent in contact gebracht te zijn met de werkingen en invloeden, het onderwijs en getuigenis van deze heilige en gezegende trooster. God plant zijn volk aan deze wateren, opdat zij de wortels van hun godsdienst, om zo te zeggen, kunnen bevloeien, opdat zij niet verdrogen, verdorren en vruchteloos en waardeloos worden. Nee, zij worden zodanig geplant aan de wateren van Gods genade in de werkingen van de Heilige Geest, dat hun loof groen blijft, de stam groeit, de bloesemende takken uitloopt en de tak te zijner tijd vrucht draagt. En misschien mogen wij de ordinanties van Gods huis, de werkingen van zijn genade onder het gepredikte woord, het persoonlijke onderwijs van de Heilige Geest in de ziel, en zijn gezegende voorbeden in het hart aan de troon der genade, wel beschouwen als verbonden met deze wateren. Het is een zeer gezegende zaak om daar gebracht te worden, waar de wateren met enige mate van zuiverheid en helderheid stromen. Om in contact gebracht te worden met een evangeliebediening, opdat de kracht van Gods woord in de bediening uw godsdienst bewatert, uw ziel levend houdt in de dingen van God, uw geloof, hoop en liefde versterkt, het goede werk van God in u bevestigt, het groene loof van een belijdenis voortbrengt en deze met evangelievrucht bekroont. En als Gods kinderen zich verlustigen in de wateren, omdat ze zo heilzaam en zo verkwikkend zijn, als zij genieten van hun zachtige ruis en zich vermaken in de koelte en verkwikking die ze verschaffen, zullen zij zichzelf en met zichzelf hun godsdienst tot deze wateren brengen, opdat zij daaruit de voeding halen die God erin gelegd heeft, omdat deze wateren evenals de beek Siloa zo zachtjes en zo stilletjes stromen, komt het volk des Heren van tijd tot tijd naar Gods huis om hun ziel door het woord te laten verkwikken. Lezen ze persoonlijk de schrift, vallen op hun knieën voor de troon der genade en zoeken de Heren overeenkomstig zijn eigen woord. Bid en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult vinden. Daar zullen deze wateren nu en dan zachtjes in hun ziel vloeien. En het zal blijken dat ze de wortels van hun godsdienst lieflijk omspoelen, zodat hij niet zal verdorren en tot niets worden, maar met een zekere mate van kracht en frisheid in hun ziel zal worden onderhouden. Wij lezen verder in onze tekst dat deze boom zijn wortels uitschiet aan een rivier. Deze rivier wordt wel beschouwd als dezelfde rivier waarover Johannes spreekt en die hij in een visioen zag. De rivier van het water des levens. En Ezechiël zag haar uit de tempel vloeien. Het is de rivier van leven en liefde. Het is een schone boom die de Heere geplant heeft aan de wateren. Hij heeft wortels, wortels van geloof en hoop en liefde. En deze wortels zijn heel erg op deze rivier gesteld, omdat ze de wateren van leven en liefde bevat die deze wortels bevloeien, door de wortelvertakkingjes opstijgen naar de takken en die groen en fris maken. De boom schiet zijn wortels uit aan een rivier om alle mogelijke voedingsstoffen op te zuigen, want hij ondervindt het als zo'n zegen dat zo'n rivier van leven en liefde langs hem heen stroomt en als zo'n zegen dat hij wortels heeft die zich in deze rivier dompelen en daaruit leven en liefde in de ziel kunnen brengen, zodat ze vervuld wordt met alle blijdschap en vrede in het geloven. Hij is nooit tevreden, tenzij zijn wortels de rivieren van leven en liefde in kunnen groeien en daaruit leven en liefde kunnen opnemen. Wanneer de rivier amper nog lijkt te stromen en het water laag staat, lijken de wortels te verdrogen bij gebrek aan contact met de rivier. En als de wortels beginnen te verdrogen, leidt alles in de boom daaronder. Want als de voedingsbron wordt afgesneden door het verdorren van de wortel, wordt er geen leven of liefde uit de rivier in de ziel opgezogen om zich te verspreiden over elk geestelijk vermogen, evenals het water van een rivier zich verspreidt door een letterlijke boom. En daarom scheppen deze wortels groot behagen in de rivier, omdat zij in de rivier gepaste voedingsstoffen vinden. Deze is daar immers voor bedoeld en vloeit uit de troon van God en het Lam, om leven te geven aan deze boom en hem groen en in stand te houden. Er zijn in de ziel tijden en gelegenheden, en wel vele, waarin deze rivier niet de wortels in lijkt te stromen. En wij ondervinden de ellende daarvan, duisternis, doodsheid, koudheid, dienstbaarheid, wereldsgezindheid sluipen allemaal binnen. Wij merken dat er iets mis is, een genadige invloed wordt ingehouden, een verbinding is schijnbaar afgesneden, er ontbreekt iets in onze godsdienst wat wij niet kunnen aanvoeren. Maar dat aangevoerd moet worden door de rivier van leven en liefde. Het werk is van God en niet van onszelf. Hij die het begonnen is, zet het ook voort. Hij die de rivier gaf, gaf ook de wortels. Hij die de wortels gaf, gaf ook de boom waaruit die wortels voortkomen. En die boom staat onder zijn bijzondere zegen als een boom der gerechtigheid die zijn eigen rechterhand geplant heeft. Daarom zal hij er zorg voor dragen dat te zijner tijd de rivier van leven en liefde opnieuw zou stromen, dat de wortels zich er opnieuw in zullen dompelen en er opnieuw voedingsstof uit zullen opnemen. Ze zal opnieuw geloof, hoop en liefde voeden en opnieuw zal de boom openbaar komen als een boom der gerechtigheid. En dan nu ons derde punt. Wat is de vrucht en het gevolg of de zegeningen daarvan? Als eerste. Hij gevoelt het niet wanneer er een hitte komt. Hier wordt hij gesteld tegenover de mens onder de vloek, want die zou het niet zien wanneer het goede kwam. Hij gevoelde geen goeds, omdat er geen goeds begeerd werd. En toen het goede tot anderen kwam, kwam het goede niet tot hem, omdat hij onder de vloek van God was, aangezien hij op een mens vertrouwde. En zie nu het contrast. Deze mens is onder de zegen van God. De Heer heeft gedachten van vrede, barmhartigheid en liefde jegens hem. Hij heeft hem gezegend verklaard en vervolgens bekrachtigd. En vervolgens bekrachtigt hij deze zegen door hem het goede te geven dat hij niet aan de ander gaf. En evenals toen het goede tot anderen kwam, dat goede niet tot de mens onder de vloek kwam, omdat hij op een mens vertrouwde, zo ook, wanneer een hitte tot anderen komt, komt die hitte niet tot de mens die op de Heere vertrouwt. Of, beter gezegd, de gevolgen komen niet, want er kan wel een hitte komen, maar zonder de gevolgen. De hitte die alle andere godsdienst of alle andere hoop en alle andere vertrouwen verzengt, verdroogt en tot niets brengt, treft deze mens onder de zegen van God niet, want hij heeft een geestelijke godsdienst waarvan de wortels in de rivier zijn. En daarom, wanneer er een hitte komt, verdroogt ze alle godsdienst waarvan de wortels niet in de rivier zijn, maar ze doet die godsdienst zoveel te meer gedijen die door de rivier van leven en liefde gevoed wordt. In plaats dat de hitte zijn godsdienst, die samenwerkt met de rivier van leven en liefde, verzengt en uitdroogt, maakt ze hem alleen maar vruchtbaarder. Evenals bij de mens onder de vloek het goede wel tot anderen komt en niet tot hem, zo komt bij de mens onder de zegen de hitte wel tot anderen om hen te verbranden en te verdrogen, maar ze komt niet tot hem om hem te verbranden en te verdrogen, omdat zijn wortels in de rivier zijn. Stelt dat u twee bomen neemt, waarvan u de ene ergens plant waar geen water is, en de andere aan de oever van een rivier in een warm land. Dan zou de boom die ergens is geplant waar geen water is, vroeg of laat verdorren en sterven. Maar de boom die is geplant aan waterbeken zou niet verdorren en sterven, omdat de rivier langs hem stroomt om hem in leven te houden en vruchtbaar te maken. Verzoeking kan met hitte vergeleken worden. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben. De brandende zon van verzoeking verzengt iedere godsdienst behalve die van hem die is geplant aan waterbeken. Vroeg of laat verdroogt en verdort alle belijdenis, behalve die, welke van de werking Gods is. God draagt er zorg voor dat nog de belijdenis, nog het bezit van de godsdienst die hij geeft, zal verdrogen en verdorren, omdat hij met zijn eigen hand de boom der gerechtigheid neemt en die boom aan waterbeken plant. En hij houdt zijn werk in de ziel levend door haar in staat te stellen via haar wortels voedingsstoffen op te nemen om haar levenskrachtig te houden en haar vruchtbaar te maken in alle goed woord en werk. Maar er is nog meer, want zijn loof blijft groen. Het is een zeer gezegende zaak als een levende belijdenis groen loof heeft. Hoeveel bladeren die er eenmaal groen uitzagen, zijn bruin geworden en verdord en vallen bijna af. Is uw loof groen? Hoe staat het met uw belijdenis tussen mens en mens? Zien uw gezinnen groenheid in uw loof? Zien de leden van de gemeente waarmee u verbonden bent dat uw loof nog steeds groen is? En wat betreft degene onder wie u dagelijks verkeert in de uitoefening van uw beroep, kijken zij naar uw belijdenis en zien ze dat deze helemaal verdord, bruin en droog is, evenals een boom in de herfst voordat de bladeren vallen? Of zien ze frisheid en een groenheid in uw belijdenis die zich bij hun conscientie aanbeveelt? Nu kunt u het loof nooit ook maar enigszins groen of fris houden, tenzij de wortels van uw godsdienst in contact staan met de rivier van leven en liefde. Uw loof zal zeker gespikkeld, gevlekt, bruin en verdord raken, tenzij deze gezegende rivier van leven en liefde via de wortels opstijgt, het loof vult met vocht en sap, de vlekken uitbandt die zich overal in het blad zouden vertonen en het groen en fris maakt. Het is een gezegende zaak en men kan haast zeggen een zeldzame zaak dat een man of een mens, dat een man of een vrouw na vele jaren van belijdenis nog steeds met groen loof in het huis van de Heere en de voorhoven van onze God staat. Velen schenen in vroeger tijden groene bladeren te hebben, maar waar zijn ze gebleven? Hun loof is verdord, hun belijdenis is verdroogd en ze zijn als het kaf dat de wind heeft heen gedreven. Als uw belijdenis ook maar één dag met een zekere frisheid en groenheid stand houdt en niet gevlekt en gespikkeld of bruin en dor geworden is, dan is dat alleen omdat er een rivier van leven en liefde is die de wortels van uw godsdienst omspoelt. En er staat nog meer in de tekst. En in een jaar van droogte zorgt hij niet en houdt niet op van vrucht te dragen. Zorgen. Dat betekent zorgen met het oog op de gevolgen van een jaar van droogte. Vorig jaar was een jaar van droogte. En het ziet er haast naar uit dat we nu weer een seizoen van droogte zullen hebben. Dan voelen we het gebrek aan water. Wanneer de bronnen bijna uitgeput en de beken opgedroogd zijn en de regen ophoudt te vallen, zien we al gauw de gevolgen op de uitgedroogde grond. Hoewel het misschien niet voor dit jaar zal gelden, omdat we al zoveel nattigheid en kou hebben gehad, toch zouden we evenals vorig jaar nu weer onder een jaar van droogte te lijden kunnen krijgen, als het warme, droge weer lang zou aanhouden. Maar van deze godzalige mens wordt gezegd dat hij niet zorgt in een jaar van droogte, omdat hij niet alleen afhankelijk is van de regen uit de hemel, maar ook van de rivier die langstroomt, de rivier van leven en liefde. Daarom is hij in een jaar van droogte niet zo bezorgd dat het blad zou verdorren, de vrucht zou afvallen en hij zelf als een uitgedroogde boomstronk uit de wijngaard zou worden geworpen. Want hij weet dat deze gezegende rivier van leven en liefde er is, waarvan de kracht in zijn ziel wordt gevoeld En terwijl deze rivier stroomt en zijn godsdienst zijn wortels erin dompelt, zal een jaar van droogte hem niet volledig doen uitteren. Hij kan kwijnen, zoals wij kunnen kwijnen onder de brandende hitte. De takken kunnen zich neerbuigen. Er kan een tijdelijk effect komen op de hele boom. Maar toch zal hij min of meer beschermd worden door de rivier van leven en liefde, zodat hij niet volledig zal verbranden. En er staat nog meer in de tekst. En hij houdt niet op van vrucht te dragen. God zoekt naar vrucht. Volgens de gelijkenis kwam de Heer van de wijngaard ieder jaar naar vrucht zoeken. Onze Heere kwam naar de vijgenboom toe in de verwachting vrucht te vinden. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Wel nu, wij kunnen nooit vrucht dragen door te vertrouwen op een arm van vlees of te leunen op onze eigen daden en plichten. Het voert ons weg van de rivier van leven en liefde als wij leunen op een arm van vlees. Maar wanneer wij, om naar het begin van onze tekst te verwijzen, op de Heere kunnen vertrouwen en de Heere tot onze hoop kunnen hebben, en dan iets van de rivier van leven en liefde voelen binnenstromen, dan zal er een vrucht dragen zijn. En het dragen van deze vrucht zal een bewijs zijn van de goedheid van de boom, de goedheid van hem die de boom geplant heeft, de zegenrijkheid van de rivier die de wortels van de boom bewatert en de zekerheid die alles onder de zegen van God staat. Dat alles onder de zegen van God staat. Maar wat brengt dit, de godsdienst van de meeste mensen, in het nauw? Hoe houdt het duizenden neer, als het ware met de doordringende steken van een slagzwaard? Neem alle die met een belijdenis of zonder een belijdenis vlees tot hun arm stellen en op zichzelf vertrouwen, en zie hoe Gods vloek op hen rust en hoe al deze mensen worden weggevaagd in het verderf. En neem nu het omgekeerde. Vestig uw oog op hen die God gezegend heeft en vraag uzelf af hoeveel zulke mensen u kent en of u behoort tot degene die door het werk en getuigenis van de Heilige Geest in het hart ertoe gebracht zijn op de Heere te vertrouwen en de Heere tot hun hoop te stellen. En kijk en zie in hoeverre uw godsdienst niet is in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods, en of er wortels aanzitten, en of deze wortels van uw godsdienst gevoed en verzorgd worden, doordat hij aan de wateren geplant is, en wordt onderhouden, gevoed en verzorgd door de rivier van leven en liefde. U kunt deze dingen aannemen of verwerpen. U kunt ze tot enkel gezwets van bekrompen, dweepzieke mensen verklaren, of ze op het getuigenis van Gods woord als algemene waarheden aannemen. Maar of mijn prediking nu waar is of niet, achterblijft bij de werkelijkheid of niet, ze kan nooit Gods getuigenis veranderen. Want hij heeft het opgetekend met een "zo zegt de Heere." Jeremia 17, vers 5. Degene die hij vervloekt heeft, moeten vervloekt zijn, wat voor zegen een mens ook over hen mogen uitspreken. En degene die God gezegend heeft, zullen gezegend blijven, wat voor vloek een mens ook tegen hen mogen uitspreken. En wij moeten in één van deze twee posities staan, onder de vloek of onder de zegen. Onder Gods ongenoegen of onder zijn goedkeuring. En daarom zullen degenen die bezorgd zijn over hun ziel en die verlangen dat alles recht ligt tussen God en hun consciëntie, en van tijd tot tijd toe gebracht worden deze zaken te onderzoeken in het licht van goddelijk onderwijs en ze te wegen in de weegschaal van het heiligdom, opdat zij tot enig helder inzicht zullen komen hoe het met hen staat voor de eeuwigheid. En o, als ze dan onder de zegen van de Heere blijken te staan, want een stof tot dankbaarheid is dit, wat een schuld van eindeloze lofprijzing zal van hun lippen vloeien, dat de vriendelijke en barmhartige Verlosser zich over hen ontfermd heeft en hen gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Het zal hun gelukkige lot zijn om hem te zegenen, die hen gezegend heeft en hem zijn rechtmatige kroon op te zetten. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos en het is niet de bedoeling dat deze elders zonder toestemming gepubliceerd wordt.